Nou, als de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Volgende week zondag zijn de diensten om 16:30. Ik hoop in beide diensten voor te gaan. De morgendienst is een dienst van viering van het avondmaal. 'S Middags is de voortzetting en ook dankzegging en nabetrachting. Enkele mededelingen. Wanneer u iets bij de kerkraad wilt melden voor Censura Morum, dan kan dat maandagavond 14 december tussen 9:30 en 9:30 door telefonisch contact op te nemen met ouderling Roosendaal. Woensdag 16 december is een bezinningsuur. Direct aansluitend vindt om ongeveer 21:00 een ledenvergadering plaats, waarin beleidende leden hun stem kunnen uitbrengen in de twee vacatures voor diaken en ouderling. En voor de tweetallen verwijzen wij naar de kerkbode. Zaterdag 19 december is er om 7:00 gebedskring in de consistorie. En voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienstenrol veranderen. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o opper majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan en wat te volgt. Psalm 139, vers 1. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten we daarna zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2. Wij zingen dat in aansluiting bij de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere trouwe en eeuwige God, u danken wij dat we vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn. Als christelijke gemeente zijn we samengekomen om ons te onderwerpen aan uw woord. We komen bijeen om onze lofzangen te zingen, om u aan te roepen in het gebed. Maar bovenal, Heere, bent u degene die tot ons spreekt en uw woord laat uitgaan. En uw evangelie laat klinken. En geef dat wij zondag aan zondag bereid zullen zijn om te luisteren, om te horen, om te gehoorzamen. We bidden als het woord ook vanmiddag tot ons komt, dat het woord in onze harten mag klinken en zijn uitwerking mag hebben. U heeft zelf, Heer Jezus, de gelijkenis gesproken over het zaad dat gestrooid wordt. En u heeft het gezegd dat het zaad in onze harten gestrooid wordt. Het blijft nooit aan de buitenkant. Het blijft nooit alleen maar uiterlijk. Altijd doet het woord wat met ons hart. En we bidden, Heere, dat het een goede uitwerking mag hebben. Dat het kostbare zaad van het woord niet verspild zal moeten worden. Verspild zal zijn in ons leven. Als het wel gestrooid wordt, maar verloren gaat. En geen vruchten draagt. Heere, we bidden dat onze harten door uw gunst en genade een toebereide akker mag zijn. Waar het zaad zijn wortelen kan schieten en waar het kan opgroeien. En waar de vruchten mogen zijn. En als u straks zult komen om te oogsten, dat u veelvoudige vrucht van uw eigen woord mag vinden. Daarom bidden wij aan het begin van deze dienst, Heere, dat uw woord mag opengaan. Help uw dienaar in het spreken, in het uitleggen, in het verkondigen. Help ons allen als wij luisteraars en hoorders van het woord zijn, om het woord te ontvangen, tot ons te laten komen. Geef dat wij bereid zijn om het woord niet buiten ons leven te houden, maar toe te laten dat wij luisteren met een ontvankelijk hart. Heere God, wij bidden daarom. Geef een gezegende dienst waar het niet verstoord wordt, waar er geen dingen zijn die onze gedachten afleiden, maar waar alles gericht mag zijn op uw woord, Ja, op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het woord van God is van eeuwigheid. En die gekomen is, het woord is vlees geworden. Heer, we bidden ook om de werking van de Heilige Geest. Werk in onze harten, Heere. Geef dat onze harten levendig en vurig mogen zijn. Door de kracht van het evangelie. Geef dat dode harten levendig en vurig mogen worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Niemand is van ons voor u onbereikbaar. U gaat door met uw werk. Doe dat dan ook, Heere, zo bidden wij. Deze middag in ons midden. We vragen u, Heere, dat u uw koninkrijk ook uitbreidt op andere plaatsen in deze wereld. In deze wereld die verscheurd wordt door angst, door terreur, door onzekerheid, waar vele, vele vluchtelingen opgejaagd worden, waar vele mensen niet kunnen vluchten en in angst en onzekerheid moeten blijven leven waar ze wonen. Heere, we bidden voor hen. We bidden voor de leiders in deze wereld, dat zij wijsheid ontvangen om te doen wat goed is. We bidden voor de christenen ook in landen als Syrië, in landen als Korea, Somalië, Eritrea, vele andere landen waar vervolging en verdrukking is. Heere, houd ze staande door uw kracht en geef dat hun standvastigheid voor onze bemoediging zal zijn om vrijmoedig de naam van Jezus Christus te belijden. We bidden voor allen die als predikant of zendeling of evangelist bezig zijn om uw woord te dienen en het woord uit te dragen. Help hen daarin. We bidden, Heere, voor het Joodse volk. U bent gekomen tot het zijne, zo zegt uw woord, tot dat volk in het bijzonder. We bidden dat u de rijke belofte voor hen ook tot vervulling zult brengen. Als wij zien dat in deze wereld telkens weer de haat en de afkeer tegen dat volk oplaait. Als haat en afkeer van u, hun God zelf. Maar we bidden dat zij u mogen aannemen zoals u tot hen gekomen bent. Als de Christus, als de Messias. Heere, geef dat wij mogen leven van die belofte. En dat wij hen ten voorbeeld mogen zijn, ja, dat wij hen tot jaloersheid verwekken. Door vast te geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob, die de God en Vader van Jezus Christus is. We bidden, Heere, voor de gemeente, zoals we ook nu samengekomen zijn. Geef voor ieder van ons een woord op zijn tijd. Geef een gepast woord. We bidden, Heere, voor de oude van dagen. Gedenk degene die hun man of hun vrouw verloren zijn, die als weduwe of weduwnaar door het leven gaan en die dat gemis en dat verdriet elke dag met zich omdragen. En Heere, dat kan niemand anders vervullen. En we weten ook dat dit leven, zoals uw woord dat zegt, voorbij gaat. Dat mensen ons ontvallen, maar het is soms zo zwaar en moeilijk om dat persoonlijk te ondervinden. Richt onze ogen, Heere, op wat u beloofd hebt en weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Gedenk koningshuis en gedenk de regering. Help hen om ons land te besturen. Geef ze wijsheid. Geef ze het licht van uw woord daarin, Heere. Want ook als land en maatschappij, als volk en samenleving zouden wij goed af zijn als wij uw geboden naleven en als richtsnoer zouden nemen. We bidden u, Heere. We hebben vanmorgen gehoord. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Als u één mens kunt bekeren, dan kunt u ook een volk bekeren. Als u één mens kunt brengen tot het licht, dan kunt u ook een volledige samenleving trekken uit de duisternis en brengen tot uw wonderbare licht. We bidden daarom, Heere, ook al is het boven ons bidden en boven ons denken verheven. En kunnen wij ons dat niet voorstellen, maar we leggen het in uw handen. En wij vragen u, Heere, dat ook deze dag en deze middagdienst in al zijn eenvoud toch een plaats mag hebben in de komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. Hoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Wij openen het woord van God en lezen Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, we lezen vers 1 tot en met 18. Dat gedeelte heet de proloog. Het woord vooraf zouden we zeggen in het Nederlands, proloog. Dit evangelie is anders dan de andere drie. In de zin dat Johannes een soort inleidingje geeft van 18 versen. En hij begint dus niet te vertellen dat er een mens was, Jezus, die discipelen om zich heen had. En die discipelen ontdekken gaandeweg dat deze Jezus anders is dan andere mensen. Dat zie je bijvoorbeeld in het evangelie van Marcus. Nee, Johannes vertelt meteen aan het begin dat deze Jezus uit de hemel komt. En de eeuwige Zoon van God is die uit de hemel naar de aarde gekomen is. En dat zal voortdurend, dat hele evangelie door, als het ware gezichtspunt zijn van waaruit hij alles wat Jezus zegt en doet, beziet. En de grote thema's van het evangelie naar de beschrijving van Johannes komen in deze 18 versen al naar voren. Dus er staat heel veel in. Wij gaan dit samen lezen en vers 11 tot en met 13 zal dan de stof zijn voor deze dienst. En als God geeft ook de volgende diensten op komende zondag. Het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. In de begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, dat verlichtte ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade, want de wet is door Mozes geworden, gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Zoals gezegd, vers 11 tot en met 13. Dat zijn de versen waar we over nadenken, nu en volgende week. Laten we die nog een keer lezen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Boven de preek schrijven wij het woord advent. Aankomst betekent dat. Jezus is gekomen. We denken in deze adventsweek over de komst van de Heer Jezus Christus. En daarom schrijven we dat woord erboven, advent, gekomen. Drie gedachten zijn er, aan de hand van voornamelijk vers 11 en 12 nu vanmiddag. Drie gedachten. De eerste is niet aangenomen. Dat staat in vers 11. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Onze eerste gedachte. De tweede gedachte, hem aangenomen. Dat zegt vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben. Het gaat speciaal erover dat hij wordt aangenomen. Wie is dat dan? En wat wil dat zeggen om hem aan te nemen? Hem aangenomen. Tweede gedachte. En dan ten derde, gelovig aangenomen. Want er staat aan het einde van vers 12 een toelichting op dat woord aannemen. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus niet aangenomen, hem aangenomen en gelovig aangenomen. De drie gedachten voor de prediking. Wij zingen uit Psalm 95. De versen 3 en 4. Zijn is de zee is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Dat gaat over de Heer Jezus. Uit hem zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. En verkoren. Vers 3 en ook vers 4 uit Psalm 95. Gemeente, in 1927 wordt er ergens in Amerika een jongetje geboren. En zijn vader en moeder noemen hem James. Of zoals ze hem vaak ook wel noemen, Jim. En deze kleine Jim groeit op in een christelijk gezin. En zo jong als hij is, heeft hij de Heer Jezus Christus lief. Als kind al van 5, 6, 7 jaar vertelt hij dat aan zijn vader en moeder, dat hij van de Heer Jezus houdt. En als hij opgroeit, als hij ouder wordt, als hij 18 jaar is, dan komt de vraag welke studie hij zal gaan doen. Wat voor beroep wil hij gaan doen? En hij besluit om theologie te gaan studeren. Hij heeft het verlangen in zijn hart om God te gaan dienen, om het woord uit te dragen, om het evangelie te gaan verkondigen. Hij gaat naar een seminarie, naar een opleiding. En hij studeert in de Bijbel, hij studeert in de geloofsleer. Hij zorgt dat hij het evangelie kent. Als het vakantie is, dan gaat hij nog een speciale cursus volgen, een taalkunde cursus. Want het verlangen groeit in zijn hart dat God hem roept om zendeling te worden. Meer en meer krijgt hij de overtuiging dat hij moet gaan naar die volken waar nog nooit iemand geweest is. Mensen die totaal vervreemd zijn van het evangelie. En hij richt zich op een taal die ergens voorkomt in Zuid-Amerika, in het land Ecuador. Een taal, kinderen, waar nog niet eens een alfabet voor is. Geen ABC, geen letters, geen boeken, geen grammatica. Je kon die taal alleen leren door er naar te luisteren en die mensen na te praten en dan proberen die taal op een gegeven moment ook te beheersen. En dat doet deze James. Hij leert die taal. Al zijn krachten, al zijn energie geeft hij eraan om zich voor te bereiden, om daar ergens in het oerwoud in Ecuador mensen op te zoeken die misschien wel helemaal nooit of bijna nooit blanke mensen hebben gezien. En die in ieder geval nog nooit gehoord hebben over de Heer Jezus. Als hij 29 jaar oud is, dan is het moment daar gekomen dat ze erheen willen gaan. Samen met nog 4 anderen, met z'n 5 zijn ze. En ze zoeken een manier, een wijze waarop zij in contact kunnen komen met een stam daar in Ecuador, in het oerwoud. En dan op een dag, dan gaan ze in dat vliegtuig en de piloot die vliegt aan boven het oerwoud en aan de oever van een grote brede rivier zien ze een zandbank. En daar moet het lukken om te landen. En inderdaad, het vliegtuig landt daar op die zandbank naast die rivier. En die 5 jonge mannen, die 5 zendelingen, die zoeken contact met de mensen daar in het oerwoud. En dat lukt. Het lukt om die mensen aan te spreken, om even contact te hebben. En het neemt toe en het groeit. Ze zijn vol hoop. Wellicht kunnen ze die mensen bereiken. En dan gebeurt er wat. Plotseling op een dag komen die mensen van die stam, van die heidense mensen, uit het oerwoud, naar dat vliegtuig, naar die 5 zendelingen. En alle 5 worden vermoord. Alle 5, ook James Elliot, wordt gedood. Hij laat een vrouw achter en een klein dochtertje van net een jaar oud. En zijn vrouw schrijft een boek. 5 kruisen in de jungle. Als wij deze gebeurtenis tot ons door laten dringen, gemeente, dan denken we, is dat niet zinloos geweest? Dat deze jonge, veelbelovende man al die jaren bezig is geweest, taal heeft geleerd, gestudeerd heeft, gebeden heeft, gezocht heeft. Waar wil God mij gebruiken? Waar kan er voor mij een plaats zijn in zijn koninkrijk? En dan 29 jaar, zonder dat hij ooit echt met die mensen over het evangelie heeft kunnen spreken, wordt hij gedood. Waarom gebeurt dit? We kunnen ons boos, we kunnen ons verontwaardigd voelen. Waarom doen die mensen daar dat, in dat oerwoud? Dat ze zomaar zonder enige reden 5 goedbedoelende jonge mannen doden, vermoorden. Maar gemeente, wij kunnen ook iets van medelijden voelen. Bewogenheid. Met die mensen die daar leven. In het oerwoud, in de angst, in de vrees voor de geesten. Bang als ze zijn voor de machten in de lucht. Altijd voortgejaagd door wantrouwen, angst. En deze 5 mensen, die kwamen naar ze toe om ze te vertellen over het licht in de wereld. Maar ze hebben dat licht gedoofd. 5 zendelingen die hen kwamen vertellen over vrede met God. Maar die mensen hebben dat de oorlog verklaard. 5 zendelingen die hen kwamen vertellen over het leven. En ze hebben het leven gedood. Is dat niet verschrikkelijk tragisch dat die mensen daar in dat oerwoud zo omgingen met de zaligheid, met het geluk wat naar hen toegekomen was. We kunnen ons bewogen voelen en met medelijden vervuld als we nadenken over wat deze mensen hebben gedaan. En toch gemeente, James Elliot was niet de eerste aan wie dit overkwam. Hij was een volgeling van zijn meester. Hij was niet de eerste, want ook met de Heer Jezus is dit gebeurd. De tekst zegt dat. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Heer Jezus is gekomen. Hij heeft, mag ik het zo zeggen, hij heeft zich van eeuwigheid voorbereid om te komen naar deze wereld. En als hij komt, hebben ze hem niet aangenomen. Hij heeft zich voorbereid om het licht te zijn. En we hebben het licht gedoofd. Hij kwam als het leven. Maar wij hebben het leven gevangen genomen, veroordeeld, gekruisigd, gedood, begraven. Hij kwam naar een verloren wereld om ze te redden. Maar er was niemand die op hem zat te wachten. Hij kwam naar een zondige wereld om de zonde te vergeven. Maar er was niemand die het wilde. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er staat nog in het bijzonder bij, gemeente, hij kwam tot het zijne. Er staat niet, hij kwam naar de wereld. Hij kwam tot het zijne. En die woorden, het zijne, dat ziet op het Joodse volk. Hij kwam naar 1 volk, heel bijzonder. Het betekent niet dat Jezus kwam voor dat ene volk alleen en niet voor de rest van de wereld. Dat is niet de gedachte. Nee, er is 1 volk in deze wereld dat wel uitkeek en wel verwachtte naar de komst van het licht. En naar de komst van het leven. En naar de komst van de vrede. En naar de komst van God zelf. 1 volk, het Joodse volk. Ja, dat heel die wereld die verloren was en vijandig was, niet op Jezus zat te wachten, kunnen wij begrijpen. Maar gemeente, er staat hier, hij kwam tot het zijne. Hij kwam tot dat ene volk, daar het Joodse volk. En die al 100 jaren voorbereid waren, uitzagen naar de komst. Wanneer zal hij komen? Wanneer komt God tot ons? Wij verwachten hem, wij verlangen naar zijn komst. Al die profeten hadden over hem gesproken. Elk offer wees heen naar het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hoeveel mensen hadden niet gesproken over hem die komen zou. 1 volk was er dat de belofte had dat hij komen zou. 1 volk dat mensen in zijn midden had die, zoals we dat dan zeggen, type waren. Uitbeelding, afbeelding, voorafschaduwing van God zelf die komen zou. En dat ene volk, dat wordt hier het zijne genoemd. En zij verwachten hem. En als hij komt, verwerpen ze hem. De Messias verwachtend, de Messias verwerpend. Wat voelen wij, gemeente, als wij dat tot ons door laten dringen? Verontwaardiging misschien en boosheid. Of er zoveel slechtheid in dat Joodse volk. Of voelen wij ook iets van medelijden en bewogenheid? Zien wij hoe tragisch dat is? Dat die mensen niet vijandig waren, niet zeiden wij willen u niet, maar hem verwachten. En als hij komt, hebben ze hem niet aangenomen. We trekken de lijn door naar, ja, naar onszelf, gemeente. Het zijne, dat is datgene wat in het bijzonder het eigendom van God is. Dat zijn wij ook als christenen. De christelijke gemeente is toch ook dat wat van hem is. Vanmorgen hebben wij het teken van de doop mogen zien. Het teken van de doop, dat wil zeggen dat de Heer Jezus als het ware zijn stempel, zijn brandmerk op een kind zet. En zegt, jij bent van mij. Jij behoort bij mij. We hebben samen gezongen naar Psalm 95. Dat wij van hem zijn. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. Hij die ons gemaakt heeft. Hij komt tot het zijne. Hij komt naar deze wereld. Maar hij komt in het bijzonder naar de kerk. Kinderen, stel je nou voor, hè, als je nu even buiten de kerk kijkt. Laten we zeggen naar die mensen van IS. Die aanslagen hebben gedaan. Pas daar in Parijs. Hè. Ik denk dat de meeste van jullie op school er wel over hebben gehad. Nou, stel je voor dat die mensen die nu bij IS horen. Die geloven niet in de Heer Jezus. Stel dat zij wel in de Heer Jezus hadden geloofd. Nou, dan weet ik één ding zeker. Dan hadden ze die aanslagen niet gedaan. Hoe meer mensen in deze wereld in de Heer Jezus geloven, hoe beter het zou gaan met de wereld. Maar dat die mensen de Heer Jezus niet willen en afwijzen, ja, dat kunnen we in zekere zin nog begrijpen. Dat kunnen wij plaatsen. Maar laten we nu eens de vraag stellen hoe dat gaat binnen de kerk. Het is advent. Het is aankomsttijd van de Heer Jezus. En hij komt naar ons. En dan zijn er in de kerk mensen die uitzien naar zijn komst. Dan zijn er mensen in de kerk die verlangen naar de komst van de Heer Jezus in hun hart, in hun leven. Misschien bent u zo iemand, misschien ben jij zo iemand. En je verlangt naar zaligheid. En je verlangt naar verlossing. En je verlangt naar vergeving. En je bidt elke dag of God je verlossen wil. Hij komt tot het zijne. Ik moest in de voorbereiding denken aan een gesprek dat ik ooit heb gehad met een man. Hij was toen denk ik een jaar of 50. En die man was kerkelijk, zat elke zondag in de kerk. En hij zei tegen mij, hij zegt, ik bid daarom elke dag. Of God mij vergeving geeft. Of God mij een nieuw hart geeft. Of God mij redden wil. Elke dag, zegt hij. Elke dag. En zegt hij erachteraan, al moet ik bidden, al moet ik wachten tot mijn 80ste. Maar ik zal het doen. Want het is voor mij zo belangrijk. En het is de kern van mijn leven dat ik zou mogen weten dat ik bekeerd ben. Dat ik verlost ben. En dan, gemeente, als dan God komt, als de Heer Jezus komt, wat dan? Hij is gekomen tot het zijne en zijne hebben hem niet aangenomen. Dat kan dus, dat je in de kerk zit en dat je verlangen hebt naar de Heer Jezus. Maar als die komt... wijs je hem af. Wat voelen wij dan, gemeente? Voelen wij ons boos worden en verontwaardigd over al die mensen die maar niet willen geloven? Nou, soms wel. De Bijbel zegt dat ook. Er is een gebod om te geloven in hem. Maar er is toch ook meer, gemeente. Dat vervult ons hart toch met medelijden en met bewogenheid. Dat mensen verlangen naar de komst van Christus. En als die komt, hebben ze hem niet aangenomen. Dat kan. Die mensen zijn er. Die moet je niet zoeken buiten de kerk in de wereld. Maar in de kerk. Ja, zegt iemand, ja, maar tegenwoordig, iedereen heeft het maar over aannemen. Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen Jezus aanneemt. Weet u wat de Bijbel zegt? Tegenwoordig zijn er mensen naar wie Christus komt en die hem niet aannemen. Daar maakt de Bijbel zich zorgen over. Mensen die hem niet aannemen. Gemeente, we staan hier voor een... Ja, we staan hier eigenlijk voor een mysterie. Voor een geheim. Iets wat we niet kunnen begrijpen. En laten we dat vanmiddag ook niet afdoen met van die... Ja, met die dogmatische dooddoeners. Ja, zeggen we dan. Van nature zijn we allemaal vijanden van God. En van nature wijzen we God allemaal af. Ja, en zonder de werking van de Heilige Geest, dan kunnen wij niet geloven. Dat is waar, gemeente. Dat is waar. Maar is dat voor u en is dat voor jou een reden om het normaal te vinden om de Heere Jezus af te wijzen? En niet aan te nemen? We zeggen toch ook niet als we het over die 5 zendelingen hebben. Die 5 jonge mannen die daar de jungle ingaan. Nou ja, zo zijn die heidenen nou eenmaal. Die zijn wantrouwend en als ze iets zien wat ze niet kennen, dan doden ze dat. Dat kunnen we toch niet normaal vinden. Dat die 5 jonge mannen daar worden vermoord en gedood. Kunnen wij het dan wel normaal vinden? Kunnen we dat dan dogmatisch allemaal glad strijken? Gaan we dat dan gewoon vinden? Dat Jezus komt tot zijn gemeente en dat hij niet wordt aangenomen? Hoe kunnen wij dat verklaren, gemeente? Dat kunnen we niet verklaren. Dat moeten we niet willen verklaren. De tekst zegt niet, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem gedood. Als dat er had gestaan, was het waar geweest. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem veracht. Ja, dat is ook waar. Maar het staat er niet. Hij is gekomen tot het zijne en ze hebben hem gekruisigd. Ja. Maar er staat eenvoudig dit. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Misschien dat u of jij hier vanmiddag zit en zegt, ja maar ik veracht de Heer Jezus niet. Ik minacht hem niet. Ik wantrouw hem niet. Ik wijs hem niet af. Maar er staat hier, ze hebben hem niet aangenomen. Niet aangenomen. Gemeente, daar valt de scheidslijn. Daar valt de tweedeling. Niet aangenomen. Hij is gekomen. Hij komt vanmiddag weer. Tot wie? Tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Hem aangenomen. Gelukkig staat er meer. Maar, zo begint vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben. Waarom valt daar nu die scheidslijn, gemeente? Tussen niet aangenomen, wel aangenomen. Dat is de tweedeling. Vers 11 zegt, niet aangenomen. Vers 12 zegt, maar zovelen hem, zo mogen we dat lezen uiteraard, wel hebben aangenomen. Daar valt die tweedeling, daar valt de scheidslijn. Ik kan het ook zo zeggen, waarom is dat aannemen van Jezus zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat het gaat om dat woordje hem. Zovelen hem hebben aangenomen. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. En wie is de Heer Jezus? Dat heeft Johannes gezegd in de versen die eraan vooraf gaan. Hij zegt het in vers 1, in het begin was het woord. En kinderen, jullie kunnen dat ook wel zien in je Bijbeltje. Dat woord staat met een hoofdletter. Omdat dat ziet op de Heer Jezus. Het woord was bij God en het woord was God. Jezus is God. Het is maar niet een mens die naar ons toe komt. Het is God zelf die naar ons toe komt. Wij belijden dat Jezus mens en God beide is. Twee naturen in één persoon, zeggen we dan. Is dat allemaal zo belangrijk, zegt iemand? Het is toch allemaal dogmatiek? Daar gaat het toch niet om? Ja, gemeente, dat is ontzettend belangrijk. Wie is er gekomen naar deze wereld? God zelf. Vroeger, zo begint de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1 vers 1. Vroeger heeft God op allerlei wijze en heel vaak door ons gesproken, door de profeten. Maar nu, in deze laatste dagen, is hij tot ons gekomen door de Zoon. Nu komt God zelf. God zelf komt. En als hij komt, mogen wij hem noemen Immanuel, God met ons. God met ons. Er staat dan ook bij, gemeente, dat hij in vers 12, dat wij in zijn naam geloven. Zijn naam, wat is die naam? Zijn naam is God. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Dus als wij hem aannemen, dan kunnen wij dat niet losmaken van wie dat is, welke persoon dat is. Het is God zelf. En daarom, gemeente, laat ik dat er ook met alle nadruk bij zeggen vanmiddag. Daarom hebben wij de plicht om hem aan te nemen. De plicht. Dit is zijn gebod, zegt 1 Johannes 3 vers 23. Dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is niet vrijblijvend. Dat is niet onze keuze, waar we nog eens een keer over na kunnen denken. Maar als God zelf komt, kan ik dan, kan u, kan jij zeggen, nou, ik neem hem niet aan. Kinderen, denk eens aan Jozef, hè? Jozef in de gevangenis. Nou, hij zag er niet zo mooi uit. Had vieze, stinkende kleren aan. En er staat dat hij zijn haar en zijn baard laat groeien. Voordat hij bij de farao mocht komen, moest hij geschoren worden en kreeg hij schone kleren aan. Maar stel je nou voor dat je Jozef zou zien zoals hij daar in de gevangenis zat. Dan denk je nou, vies iemand hoor. Dan kijk je een beetje op neer. Maar dan wordt hij geroepen en dan moet hij voor de farao komen. En hij kan die dromen uitleggen. Jullie weten dat natuurlijk, hoe dat gaat, die geschiedenis. En dan zegt de farao, deze man, die wijze Jozef, die wordt onderkoning van heel Egypte. Onderkoning. En dan geeft hij zijn knechten de opdracht dat ze de koninklijke wagen klaar moeten zetten en de koninklijke paden ervoor. En Jozef moet gaan staan op die wagen. En die wagen met Jozef erop, die moet door de stad gaan rijden. Dan is hij niet meer een vieze gevangene, maar dan is hij de onderkoning. En dan moeten er speciaal knechten meegaan, staat er in de Bijbel. Die wat roepen tegen de mensen die daar op straat zijn en die wagen aanzien komen. En wat roepen die knechten? Knielt! Mensen, jullie moeten knielen, want dit is de onderkoning. Ja, dan moet je knielen. Dan kun je niet meer zeggen, zal ik blijven staan of zal ik knielen? Nee, je moet knielen. Wie komt er nu tot ons, gemeente? Niet Jozef, maar Jezus. Nu komt God zelf tot ons. Kom, zongen wij. Buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Ja, maar mag ik wel geloven, zegt iemand. Mag ik hem wel aannemen? Gemeente, daar is hij voor gekomen. Daar is hij voor gekomen. Wij mogen hem aannemen, want hij kwam om te worden aangenomen. Maar één ding is ook duidelijk. Als wij beseffen wie die hem is, zoveel hem hebben aangenomen. God zelf. Laat ik een eenvoudig voorbeeld, eenvoudige vergelijking geven. Gemeente, stel je voor, hè, je krijgt iemand op bezoek en die biedt je een bos bloemen aan. Nou, dan neem je die bos bloemen aan. Dankjewel, zeg je. Mooie bloemen. Je neemt dat aan. Maar het is uiteindelijk maar een bos bloemen. Die een paar weken staat en dan. Ja, dan doe je het weg. Als iemand jou een groot, duur cadeau geeft. Dat is al meer dan een bos bloemen. Of als je nog een stap verder gaat. Als een dominee een beroep aanneemt. Zo zeggen we dat, hè. Een beroep aannemen. Nou, dat heeft wel gevolgen. Dan moet hij verhuizen. Dan moet hij naar een andere plaats. Een beroep aannemen. Of als je gaat trouwen. Dan stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de vraag. Neem je aan, datzelfde woord. Als je man, als je vrouw, als je wettige echtgenoot of echtgenote. Ja, dat is een aannemen wat een enorme invloed op je leven heeft. Want je belooft om samen de toekomst in te gaan. Dus wat ik wil zeggen, gemeente. Datgene wat wij aannemen, hoe groter het is, hoe belangrijker het is. Hoe groter ook de invloed en de uitwerking op ons leven is. En als wij hem aannemen, wie nemen wij dan aan? God zelf. Dat is alles beslissend voor je leven. Wat dat betreft hoef je er niet zo bang voor te zijn. Om maar oppervlakkig Jezus aan te nemen. Gemeente, dat kan niet. Oppervlakkig Jezus aannemen. Dat kan niet, want als je beseft wie Jezus is. Dan neem je God aan. Immanuel. God met ons. Dat verandert je hele leven. Dat beslist alles. Aan het einde van dit boek Johannes ontmoeten wij iemand die Jezus aanneemt. En dat is Thomas. En wat zegt hij? Mijn Heere en mijn God. Nou, die belijdenis heeft zijn leven compleet veranderd. En als u en als jij Jezus aanneemt, dan verandert jouw leven in alle opzichten. Dan wordt hij je profeet, dan wordt hij je priester, dan wordt hij je koning. Ja, gemeente, misschien zit daar eigenlijk wel de moeite die wij hebben met dat woord aannemen. Misschien zit daar wel de moeite. We zouden best een bos bloemen willen aannemen. We zouden best een geschenk van God willen aannemen. Maar het moet ons leven niet te veel veranderen. Maar nu vraagt God van ons dat wij zijn zoon aannemen. Dat wij God zelf aannemen. En willen we dat? Wil je dat je leven beheerst wordt door hem die koning is. Die profeet is, die zegt wat jij moet doen. Die priester is. En daarom is het zo belangrijk, hem aangenomen. Hij zal invloed hebben op ons leven. Komende zondag, gemeente, komende zondag is het avondmaal. En dan mogen wij brood en wijn aannemen. Nee, dat zeg ik niet goed. Dan mogen wij Jezus zelf aannemen. Wij ontvangen hier geen brood en wijn. Alsof dat alles is, wij ontvangen Christus. Zelf aannemen. Dus dat is onze voorbereidingsweek. Om heen te leven naar het moment om Jezus aan te nemen in de tekenen van brood en wijn. Dat is onze voorbereiding. Dus het gaat niet over het aannemen van brood en wijn. Het gaat over het aannemen van de Heere Jezus Christus. Onze catechisme zegt dat ook. Wat is dat? Omdat brood te eten en die wijn te drinken, dat is hem aan te nemen en zo het eeuwige leven te mogen ontvangen. Dat mogen we er ook bij zeggen, gemeente. Als wij hem aannemen, dan is de invloed op ons leven groot, maar de invloed op ons leven is ook goed. Het is een gezegend aannemen. Het is een rijkdom. Het is een weldaad om hem aan te mogen nemen. En daarom, als wij komende zondag aan de tafel zitten, dan is het niet zo, als ik maar aanga aan het avondmaal, dan is het allemaal wel akkoord. Nee, het is niet het stukje brood en het is niet de slok wijn die ons zalig maakt. Het is Christus die ons zalig maakt. Wij moeten daar niet heen gaan om die uiterlijke dingen alleen te ontvangen en aan te nemen. Wij horen daarheen te gaan om Christus te ontvangen en Christus aan te nemen. Maar wij moeten ook niet zeggen, ja, dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit hoor. Of je wel of niet aangaat aan het avondmaal. Ja, het gaat toch om de Heer Jezus. Dat avondmaal, dat is uiteindelijk niet zo belangrijk. Nee, gemeente, de Heer Jezus heeft dit ingesteld. En hij heeft het ons gegeven. En hij heeft gezegd, ik ben daar zelf aanwezig. En wie gehoorzaam wil zijn, die zal ook komende zondag gehoorzaam zijn. Dat is toch altijd weer de ernst van de avondmaalsdienst. Hoe komt het, gemeente, dat wij avondmaal vaak ernstiger, plechtiger ervaren dan een dooddienst vanmorgen? Ja, het heeft iets feestelijks, het heeft iets moois, zo'n dooddienst, de vreugde. De avondmaal voelen we vaak er toch wel iets van spanning, van opzien. Misschien komt het hier wel, omdat er een tweedeling valt. En dan heb ik het uiteraard over de belijdende leden. Er valt een tweedeling. Mensen die hem wel aannemen en mensen die hem niet aannemen. Die tweedeling zal volgende week zondag ook weer vallen. Maar de Heer Jezus zal aanwezig zijn om te worden aangenomen. En ieder die dat verlangen heeft en die zijn oproep hoort, laat zij komen om Jezus aan te nemen. Onze tweede gedachte, hem aangenomen. We gaan naar de derde gedachte. Gelovig aangenomen. Ik wijs nog op een ander woordje in vers 12. Maar zovelen staat er. Zovelen. Wie ook maar. Of je nu bij het zijne hoort, het Joodse volk, of niet. Dat verschil valt weg. Wie ook maar hem heeft aangenomen. En daarom, gemeente, die tweedeling, welke tweedeling je ook bedenkt, maar het is alleen maar deze tweedeling mogelijk, die hem wel hebben aangenomen of die hem niet hebben aangenomen. En dat wordt je zoveel laten dus zien dat het een hele persoonlijke zaak is. Een persoonlijke zaak. Spurgeon heeft een preek over deze tekst. En hij zegt, ja, ik kan niet voor u geloven. Ik kan niet in plaats van u Jezus aannemen. En dat kan je vader ook niet doen en je moeder niet. En dat kan je zoon of je dochter niet voor jou doen. Dat kan een ambtsdrager niet voor je doen. En Spurgeon zegt erbij, dat kan zelfs de Heilige Geest niet voor jou doen. Het is waar, de Bijbel zegt het, dat door de Heilige Geest wij kunnen geloven. Het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar de Heilige Geest gelooft niet voor ons, gemeente. De Heilige Geest kan niet namens jou en in jouw plaats, in uw plaats, Jezus aannemen. Dat is en blijft iets wat je zelf doet. Zovelen, ieder persoonlijk, één voor één. En we kunnen dat alleen door de genade van God. Maar dat betekent niet dat wij niet geroepen worden om Jezus aan te nemen. En daarom, gemeente, laat dat de vraag nu zijn die meegaat, hè, in deze week van voorbereiding. Neem ik Jezus aan? Neem ik hem aan? Neemt u hem aan? Neem jij hem aan? Doe ik dat? Ja of nee? Beantwoord die vraag eens voor jezelf in de komende week. Als je heen leeft naar komende zondag. Ja, zegt iemand. Dominee, u heeft het hele preek over dat woord aannemen. En het staat in de tekst. Het staat in de Bijbel. Dat geef ik toe. Je kunt niet zeggen dat het woord aannemen onbijbels is. Je kunt niet beweren dat het Arminiaans of Remonstrants is. Nee, dat niet, zegt iemand misschien. Maar zegt iemand, dominee, ik hou niet van dat woord. Ik houd er niet van. Ik heb liever een ander woord. Kunnen we dat niet vervangen? Kunnen we niet anders omschrijven dan op deze manier? Ik hou niet van dat woord. Nou, gemeente, ik zal u zeggen dat ik er wel van houd. Waarom? Omdat het juist aangeeft dat wij ontvangen. Aannemen geeft aan dat wij niet iets bij God komen brengen en komen geven, maar dat wij, ja precies, aannemen. Dat wij ontvangen. En daarom is dat zo'n mooi woord. En daarom is het zo'n belangrijk woord. En daarom is het zo'n rijk woord. Wij hoeven deze week, en volgende week zondag ook niet, gemeente, wij hoeven niet iets te komen brengen bij de Heer Jezus. Wij hoeven niet iets mee te nemen. Wij hoeven niet iets te gaan geven, maar wij mogen aannemen. Wij mogen ontvangen. Wij mogen krijgen. En daarom is dat woord aannemen, gemeente, het is misschien wel het meest gereformeerde woord in de Bijbel. Het legt alle nadruk erop dat wij ontvangen. Spurgeon, nog een keer Spurgeon, hè, in die preek van hem over deze tekst. Hij zegt, ja, er zijn mensen, en ze zullen het vast heel goed bedoelen, daar zegt hij geen kwaad woord over. Hij zegt, maar er zijn mensen die vertellen over hun leven en dan zeggen ze, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. En Spurgeon zegt, het zal goed bedoeld zijn, en toch kan die uitdrukking weer het accent leggen, de nadruk laten vallen op wat ik gegeven heb aan Jezus. Ja, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Maar dat is niet het wezen van de bekering, gemeente, en dat is niet het wezen van het geloof, dat ik mijn hart aan Jezus geef, maar dat ik Jezus ontvang. Dat ik Jezus aanneem. En wie mag hem dan aannemen? Ieder van ons. Ieder van ons. Ja, maar dominee, zegt iemand, dat kunt u niet menen. Ik ben hier vanmiddag te gast. U kent mij niet, zegt iemand misschien. Dat merk ik ook wel, want als u wist wie ik was, zou u dat niet zeggen. Misschien zit hier iemand die zegt, ja, ik draai wel mee in de kerk. Ik ga er wel heen en zo. En ik hoor nu eenmaal bij de refo-wereld. Maar ik ben van binnen volslagen onverschillig. Ik heb er nog nooit serieus en werkelijk over nagedacht om Jezus aan te nemen. Nee, u kunt dat toch niet menen dat ik Jezus zou mogen aannemen. Ja, gemeente. Ook voor u en ook voor jou geldt dat. Juist die mensen. Juist die mensen die niets te geven hebben en niets hebben aan te bieden. Misschien zegt die man, dominee, ik ben zo zondig. Ik ben zo schuldig. Ik ben zo hard. Ik ben zo ongelovig. Dit kan toch niet voor mij bestemd zijn. Lees de tekst eens. Hij is gekomen om te worden aangenomen. De Heer Jezus vraagt niets van u en van jou. Hij komt alleen maar geven. Hij is gekomen. Waar kwam hij voor? Waar kwam hij voor? Hij kwam om te verlossen. Heb jij verlossing nodig? Dat is de vraag. Misschien zegt iemand, ja, hoe weet ik dat nu, hè? Of ik het echt aanneem. Of het werkelijk is. Of het oprecht is. Dat ik mij niet bedrieg en dat ik mij niet vergis. Nou, wanneer is het aannemen van Jezus oprecht? Als je hem aanneemt, precies voor datgene waar hij voor gekomen is. Kijk, er waren mensen die vroegen aan Jezus, wilt u voor ons de erfenis verdelen? Nee, zegt Jezus, daar ben ik niet voor gekomen. Maar ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, als jij hem aanneemt, omdat je een verlosser nodig hebt. Als je hem aanneemt omdat jij verloren bent. Als je het leven aanneemt omdat jij dood bent. Als je de redder aanneemt omdat je verloren bent. Als je het licht aanneemt omdat jouw hart duister is. Dan neem je hem aan waarvoor hij gekomen is. En dan neem je hem werkelijk aan. Dan hoef je niet te vrezen dat je je vergist. Dan hoef je niet bang te zijn dat je ernaast zit. Dan hoef je niet te denken, nu ben ik te oppervlakkig. Ja, je bent oppervlakkig. Je bent oppervlakkig, natuurlijk. Wat verwacht je van jezelf? Maar hij komt, gemeente, om de diepgang te geven. En de oppervlakkigheid weg te nemen. Gelovig aangenomen. Dat is geloof. Namelijk die in zijn naam geloven. In zijn ambt, in zijn functie, in zijn bedoeling waar hij voor gekomen is. We gaan afronden, gemeente. En ik doe dat met een woord van Matthew Henry. Ik las pas bij Matthew Henry iets moois. In zijn verklaring van Matthäus 22, daar staan die woorden: wat vertoeft gij? Dat zegt Ananias tegen Paulus. Wat vertoeft gij? Wat aarzel je? En dan richt Matthew Henry het woord aan zijn lezer. En dan zegt hij: lezer, wat aarzel je nog? Waarom zou je niet nu doen, zegt hij. En hij heeft het dan over het geloven. Waarom zou je nu niet doen wat je toch ooit een keer moet doen. Als je niet verloren wil gaan. Waarom aarzel je nog om Jezus aan te nemen? Waarom stel je het uit? Waarom zou je het vandaag niet doen? Want dat is duidelijk, gemeente. Er moet een moment komen in ons leven dat wij Jezus aannemen. En als dat moment niet komt, dan ga je verloren. Dan zal dat tragisch zijn. Dat zal wat wezen, gemeente. Stel dat die mensen er zijn in ons midden. Die in een verloren wereld zijn opgegroeid. Ja, net als alle mensen om ons heen. Maar die in de kerk zijn opgegroeid. Mensen die verloren zijn in hun eigen schuld en zonde en vijandschap, ja. Maar die bovendien de naam van Jezus hebben gehoord. Tot wie Jezus zelf is gekomen. En die hem niet hebben aangenomen. Zal dat voor u en zal dat voor jou straks moeten gelden? Dat je verloren gaat. Omdat je Jezus, de zaligmaker, niet hebt aangenomen. En daarom, wil je behouden worden, wil je gered worden, dan moet dat moment komen in je leven dat je Jezus aanneemt. En waarom zou vandaag die dag niet zijn? Als het dan toch moet gebeuren, zegt Matthew Henry, doe het dan nu. Waarom aarzel je nog? Hij is gekomen, ook naar u, ook naar jou. En als u hem mag kennen, als je terugkijkt op je leven en je mag weten dat je Jezus hebt aangenomen, neem hem opnieuw aan. Neem hem opnieuw aan. Als weer de roep klinkt: Jezus Christus, niet Jozef de onderkoning, maar God zelf, kniel voor hem neer. Doe het opnieuw. Aanvaard hem nogmaals, opnieuw, om te zien op hem en zeg het met de woorden van Thomas: mijn Heer en mijn God. Laten we daarvan gaan zingen, gemeente. Het is uit de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Hij kent ons zoals we hier zijn. Hij is het licht dat in de wereld gekomen is, die ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al licht geen maan. En dan dat gebed: houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw advent verbijt, verwacht, dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons, onze schuld, vergeeft. Amen. Wij zingen de avondzang, de versen 1 en 4. Laten wij gemeente het eerste deel lezen uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en een volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, het schade dus andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alleen die tweedracht, sekten en met muiterij in kerkelijke en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die hun aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Here mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij danken en bidden. Barmhartige en genadige God, Vader van onze Heere Jezus Christus, U zond uw eigen Zoon naar deze wereld. We danken u, Heere Jezus, dat u God gebleven bent en mens geworden. Dat u tot ons gekomen bent en dat u van ons vraagt dat wij u aannemen. Dat niemand van ons, Heere, verloren gaan, omdat wij hem niet hebben aangenomen. U weet, Heere, wat in ons hart kan leven. Aan vragen, aan verwarring, aan dingen die wij voelen of ervaren. Maar geef dat wij dat mogen zien, waarom u gekomen bent, Heere Jezus. Ik ben niet gekomen, zegt u, opdat ik de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door mij zou behouden worden. We bidden u, Heere, dat wij komen met lege handen, niet om dingen te geven, te brengen, aan te bieden, maar om te ontvangen en aan te nemen. Ja, dat wij u zelf, Heere Jezus Christus, mogen aannemen voor het eerst of opnieuw. Heb dank voor wat u ons gaf. Wees bij ons in de week van voorbereiding. Breng ons ook samen komende woensdag. Geef een goede ontmoeting in het bezinningsuur. En we bidden ook dat u aanwezig bent in de ledenvergadering. Gedenk de broeders op tweetal. We dragen ze aan u op. We bevelen ook deze stemming aan u aan. Geef dat u in uw voorzienigheid het zo wil leiden dat wij mogen weten dat u ook in ons midden in de ambten wilt voorzien. Wees ons zo nabij, Heer. Help ons in het werk dat weer te doen is in deze week. Breng ons volgende week zondag samen. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het is Psalm 2, vers 7. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.